Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
Engeland heeft het moeilijk, maar het was precies 350 jaar geleden, nog veel erger. Toen hakte Michiel de Ruiter de Engelsen in de pan. De beroemde tocht naar Chatham maakte een einde aan de Tweede Engelse Oorlog. Our most glorious defeat. Een nederlaag als glorieus ervaren. That's the spirit, Theresa May. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. De Poetin-tapes, 4 uur lang gesprekken van regisseur Oliver Stone met de Russische president. Vanaf morgen is het showtime. Ik kijk vooruit met Stone-bewonderaar Eddie Terstal en met Michiel Vos in Amerika. En Ernst Hirschballin komt om te praten over de bijzondere band die hij heeft met het dagboek van Anne Frank. Het is 75 jaar geleden dat Anne daaraan begon. De ondoorgrondelijke wegen van de Curaçaose politiek en zometeen ook nog contact met Frank Renaud. Want in Frankrijk waren vandaag parlementsverkiezingen. Maar de animo was gering. Om 11:55 Frank Westerman nog heel even, die binnen 24 uur 2 prijzen in de wacht sleepte voor 1 boek. Maar eerst het nieuws van vandaag.
Zondag 11 juni.
De partij van president Macron lijkt op een monsterzege af te stevenen tijdens de eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen. Tot vreugde van zijn kiezers die veranderingen willen.
It's key to give the current president a majority in the parliament, if otherwise he won't be able to change France.
Een dramatisch ongeluk in Venlo. Een vrouw kwam daar om het leven bij een obstacle run. Ze was van een grote glijbaan in het water gegleden. De persoon die achter haar kwam, belandde bovenop de jonge vrouw. Toch ging de wedstrijd gewoon door.
Zonder glijbaan, uit pietijd. Er zijn geen prijsuitreikingen, geen jureringen, geen feestelijkheden daaromtrent.
Volgens een eerste onderzoek valt de organisatie niets te verwijten.
De glijbaan is niet onveilig. Alleen ze gaan even kijken vanuit de organisatie wat er precies is gebeurd en hoe men wellicht het in de toekomst kan voorkomen.
De Britse tv-presentator Richard Hammond is voor de 3e keer in zijn leven gecrashed. Dit keer tijdens de opnames voor het programma The Grand Tour. De presentator, die u mogelijk ook kent van Top Gear, hield er slechts knieletsel aan over. Vanuit het ziekenhuis maakte hij excuses aan zijn gezin. Sorry dat ik zo'n sukkel ben.
And most importantly, sorry to my wife Mindy and my daughters Izzy and Willow. I'm sorry for being such a colossal. Yeah, all right.
In Napels, de bakermat van de pizza, hebben ze een slechte dag achter de rug. Ze zijn namelijk het wereldrecord pizzabakken kwijtgeraakt aan een stadje in Californië. Daar bakten ze een pizza van 2130 meter. 6,333 feet. Een schrale troost voor de Napolitanen. Ze zijn verslagen door een Italiaan.
We prepared this event for a year. Non-stop, 36 hours of cooking between yesterday and today. It just feels good.
Verliezen is een woord dat Rafael Nadal op Roland Garros niet kent. Hij schreef het tennistoernooi voor de 10e keer op zijn naam. Een unicum. En natuurlijk is de Spanjaard trots.
For me is the most important event in my career, without a doubt. So win again here is something that I cannot describe.
Dat was nieuws vandaag op Radio en TV.
Morgen in de kranten, Marielle Hageman.
Scholen zijn door het lerarentekort veel geld kwijt aan uitzendbureaus. En dat hebben ze aan zichzelf te wijten, zegt een arbeidseconoom in Trouw. Scholen schakelen steeds vaker dure bureaus in om gaten in hun roosters te dichten of om vacatures in te vullen.
De bemiddelingskosten gaan ten koste van het onderwijsbudget. De arbeidseconoom wijst erop dat scholen zelf hebben bijgedragen aan het gat in de markt voor uitzendbureaus. Volgens hem waren ze jarenlang niet bereid docenten zekerheid te bieden. Dit monster hebben ze zelf gecreëerd, zegt de Tilburgse econoom.
In het AD gaat het ook al over het onderwijs. Vanaf het nieuwe studiejaar kunnen docenten die nu onbevoegd voor de klas staan, of mensen die in het bedrijfsleven werken, een versnelde lerarenopleiding doen.
De opleidingen maken nu toetsen om de kennis en geschiktheid te testen. Op basis van de uitslagen kan een onbevoegde docent of student vrijstellingen krijgen en de studie sneller doorlopen.
Minister Schultz lanceerde eerder dit jaar een zogeheten kustpact dat onrust moest wegnemen over het grote aantal nieuwbouwplannen aan de Nederlandse kust. Maar dit pact leidt nu juist tot hoogoplopende conflicten tussen voor- en tegenstanders van extra bebouwing, schrijft NRC Next.
In de provincies Zeeland en Noord- en Zuid-Holland claimen projectontwikkelaars, overheden, natuurorganisaties en de inwoners allemaal met het pact in de hand dat er juist wel of niet gebouwd mag worden.
Het lastige zit hem in de formulering, concludeert NRC Next. Het kustpact schrijft voor dat ongerept strand zoveel mogelijk leeg blijft, maar ook dat bestaande bouwplannen worden gerespecteerd.
Een laffe aanval op bomen, noemt de Telegraaf het omzagen van 230 fruitbomen in Horssen in Gelderland. De eigenaar is ontdaan. Hij snapt er niets van waarom iemand zoiets doet. Het lijkt wel sabotage.
De fruitteler is niet het enige slachtoffer van de bomenzager. Een maand geleden zijn in Beneden Leeuwen op een kwartiertje afstand 320 fruitbomen omgezaagd. Dat leverde een schade op van 40.000 euro.
De Volkskrant schrijft over een veiling van een collectie figuratieve kunst die de verzamelaars noodgedwongen van de hand moeten doen. Kunsthandelaren die in het verleden stukken aan het echtpaar hebben verkocht noemen het verdrietig.
Voor het echtpaar, dat de 110 werken van Nederlandse kunstenaars uit de periode 1850-1950 bijeen heeft gebracht, maar ook voor de collectie zelf. Daar zit een tekening in van Mondriaan, schilderijen van Isaac Israëls, Breitner, Van der Lek en Jonkind.
Veilingmeester Job Ubbens zegt dat hij niet weet waardoor het echtpaar de collectie nu kwijtraakt. Maar, zegt hij, verkoop van kunst heeft altijd iets te maken met de drie S'en. Schulden, scheiden of sterven.
Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.
Ja, we gaan naar Frankrijk. De parlementsverkiezingen die zijn daar gehouden, maar de Fransen bleven thuis. Want de opkomst was historisch laag. Maar het lijkt niks uit te maken voor de partij van president Emmanuel Macron. Zijn partij En Marche lijkt een forse meerderheid in het parlement te halen. Ik ga erover praten met correspondent Frank Renaud. Goedenavond, Frank.
Goedenavond.
Er komt nog een tweede ronde, maar op hoeveel zetels zou de partij van Macron nu uitkomen?
Het is heel moeilijk in te schatten natuurlijk vanwege de marge, vanwege de tweede ronde die nog moet komen. Dat kan nog veel veranderen, maar er wordt nu gezegd dat het wel eens rond de 400 van de 577 zetels zou kunnen worden.
Jeetje, dat is echt heel erg veel. Hoe verklaar je die grote overwinning?
Nou ja, hij heeft het goed gedaan, zullen we maar zeggen. Hij heeft nog steeds populariteit. Hij geldt nog steeds als heel populair. Zijn kiezers zijn massaal wel gaan stemmen. En wat je vooral ziet natuurlijk is dat die lage opkomst, want je noemde het zelf al, de helft van de Fransen, misschien zelfs wel iets meer, heeft niet gestemd vandaag. Dat zijn vooral degenen die op die andere partijen stemden. En dat is het beeld wat je nu een beeldje ziet. Hè. De socialisten in Frankrijk weggevaagd. Die rechtse oppositiepartij, de Republiken, een enorme tik gekregen. Het Front National doet het niet heel slecht, maar veel minder dan maar zo. Hoopte. In essentie komt het eigenlijk hierop neer. Emmanuel Macron trekt echt de macht naar zich toe met deze verkiezingen. Krijgt zo goed als carte blanche in het parlement. En de andere traditionele partijen die zijn knock-out of hebben in ieder geval een behoorlijke wond opgelopen.
Ja, die lage opkomst toch nog even. Hebben de Fransen genoeg van verkiezingen? Heeft het daarmee te maken dat ze net die presidentsverkiezingen achter de rug hebben?
Er zijn eigenlijk drie factoren die een rol spelen bij de niet-stemmers. Eerst is het wantrouwen in de politiek. Uit een peiling die vandaag is gehouden blijkt dat zo'n 30% van de mensen die niet heeft gestemd zegt dat ze dat hebben gedaan omdat ze helemaal geen vertrouwen meer hebben in politici. 18% van de niet-stemmers die zegt het maakt toch niet uit wat we gaan stemmen. Een tweede reden die meespeelt is inderdaad die vorige verkiezing, de presidentsverkiezing, dat is nog maar een paar weken geleden. Dus heel veel mensen hadden een beetje het gevoel, moeten we nou alweer gaan stemmen. Er is ook nog een derde reden. De afgelopen week is door alle opiniepeilers Emmanuel Macron en zijn partij, La République en Marche, die zijn al als winnaar aangewezen van deze parlementsverkiezingen. En veel mensen hadden daardoor een beetje het gevoel, veel Fransen, ja, waarom zouden we dan nog gaan stemmen als toch al vaststaat dat hij gaat winnen?
Ja, je zei al, de socialisten zijn weggevaagd. Zijn er al reacties?
De reacties zijn eigenlijk reacties van ontsteltenis. Hè. De partijvoorzitter heeft al gesproken. Ja, ze hebben het over de lage opkomst. Dat ze zich nu moeten bezinnen op de toekomst. En dat gaan ze ook echt doen. Morgenochtend is er al een eerste overleg gepland van de kopstukken van die partij. Om te gaan kijken hoe nu verder. Er wordt gepraat natuurlijk over die tweede ronde. Hè. Moet er nog iets aan de strategie veranderd worden om aanstaande zondag bij die tweede ronde nog iets van de schade te beperken. Maar het debat binnen die partij, binnen de Socialistische Partij, zal toch zeker ook gaan, dat merk je vanavond ook in de reacties, over de koers. Wat moeten we eigenlijk gaan doen als Franse socialisten? Moeten we veel meer een middenkoers gaan varen, zoals Emmanuel Macron doet, want dat trekt kiezers? Of moeten we vasthouden aan onze oude koers, een echte linkse socialistische koers, zoals we dat altijd hebben gedaan? Nou, dat debat, dat zal zeker nog wel even gaan duren in die partij.
En Front National, hebben die gereageerd?
Het Front National heeft gereageerd. Die zijn teleurgesteld door deze uitslag. Ze hadden natuurlijk gehoopt op minimaal 15 zetels in het parlement. Dan zouden ze namelijk echt een fractie kunnen gaan vormen. Dat kan pas vanaf 15 zetels. Nou, dat krijgen ze niet. Het worden misschien 3 zetels, misschien 10. We weten het niet precies, maar het blijft onder die 15, is die verwachting. Dus Marine Le Pen, de voorvrouw van de partij, die heeft alle kiezers opgeroepen om in ieder geval aanstaande zondag bij die tweede ronde massaal te gaan stemmen. En natuurlijk op haar te gaan stemmen, zodat er nog iets te winnen valt misschien. En zij zeggen, ja, onze score heeft ook maken met dat speciale kiessysteem in Frankrijk, dat districtensysteem. Mm-hmm. Er zijn kiesdistricten en je moet in elk kiesdistrict winnen om een zetel te winnen. Als je als tweede eindigt, heb je gewoon niets.
En denk je dat er volgende week zondag bij die tweede ronde nog echt iets kan veranderen?
Er kan nog wel wat veranderen in de totale samenstelling van de Assemblée Nationale, het Franse parlement, want de definitieve cijfers weten we nog niet. Hè. Die marge, ik noemde net 400 voor en marge, 400 zetels, maar dat kunnen er ook wel eens 380 of 420 worden. Dat weten we niet, dus door de hele brede marges aan gaan. Dus dat kan nog gaan schuiven, ja, maar vast staat wel dat Emmanuel Macron zijn absolute meerderheid heeft. Voor de andere partijen zal het vooral zijn dat ze misschien nog 1 of 2 zetels of hier of daar kunnen winnen of verliezen.
Dankjewel, correspondent Frank Renaud.
Thank you.
Van Morrison met Evening in June. Het begon met een klein rood-wit geruit boekje. Morgen is het 75 jaar geleden dat Anne Frank begon aan haar verhaal over de Tweede Wereldoorlog en het achterhuis. Op 12 juni 1942 kreeg ze het boekje voor haar 13e verjaardag en begon ze erin te schrijven. 5 jaar later, in juni 1947, werd het uitgegeven als het boek dat inmiddels al 70 jaar over de hele wereld gelezen wordt. Bij mij in de studio is Ernst Hirsch-Ballin, oud-minister van Justitie en hoogleraar Nederlands en Europees Recht, maar ook voorzitter van de Raad van Toezicht van de Anne Frank Stichting. En in die hoedanigheid zit hij eigenlijk hier nu. Welkom.
Ja, dank u wel.
Uw band met Anne Frank en het dagboek is al vroeg ontstaan, hè? En dat begon bij uw vader. Dat moet u even kort vertellen.
Ja, ik zal het vertellen. Het is, ja. Het is niet wat nu voorop moet staan wat mij betreft. En de medeleden van de Raad van Toezicht wisten het allemaal tot voor kort ook niet toen ze me vroegen om deze taak op me te nemen. Maar het mag gezegd worden. Ik heb al heel jong eigenlijk het contact, de band ervaren met Otto Frank. Die kwam vanuit Basel, waar hij later was gaan wonen. Als hij in Amsterdam was, graag bij mijn vader langs. Mijn vader was een deskundige op het gebied van het auteurs- en uitgeversrecht. En Otto Frank was toen bezig met de uitgave van niet alleen van dagboeken, maar ook van vertalingen. Het is in heel veel talen vertaald. En dat begon al begin jaren 50. En mijn vader heeft hem daarover raad gegeven. En ja,
was
ik herinner ook.
Ingewikkeld?
Het zijn ingewikkelde kwesties, ja. Altijd rondom vertalingen en het bewaken van de authenticiteit en kwaliteit van de vertalingen. En toen ik 9 was, denk ik, toen heeft Otto Frank me ook het achterhuis laten zien. De kast die openging en zo. En dat, dat is wel iets dat in het geheugen is gebrand, dat moment.
Ja, u was toen een jongen van 9. Dat was dus nog voor 1960, nog voordat het Anne Frankhuis opengesteld werd voor
het
publiek.
Ik geloof dat het kort daarvoor was. Dat hij toen net de voorbereidingen daarvoor gereed waren. Ik ben eind 1960 10 geworden. Ik denk dat het kort daarvoor was. Heel precies weet ik de datum niet meer. Maar
u weet nog wel dat u daar
wel,
toen was?
Dat zie ik voor me.
Ja. Wat voor indruk maakte dat toen op u?
Dat was aangrijpend. Ik ben opgegroeid in, geboren in 1950, opgegroeid in Amsterdam in een buurt en met schoolgenoten, onder wie ook verscheidene kinderen van overledenen van de Holocaust waren. Wat er tussen 1940 of 1945, of eigenlijk moet je zeggen tussen 1933 en 1945 is gebeurd in Duitsland en vervolgens in heel Europa, dat was voortdurend aanwezig. En tegelijkertijd werd er weinig over gesproken, omdat onze ouders waren vooral op de toekomst gericht. En dat gold ook voor Otto Frank. Want toen hij het plan opvatte van het uitgeven van het dagboek en de dagboekaantekeningen van zijn op een vreselijke manier gestorven dochter. En toen hij later betrokken was bij het openstellen van het huis aan de Prinsengracht, toen stond voor hem voorop om jonge mensen te bereiken. Daarom heeft hij aan ons bij de Anne Frank Stichting ook de opdracht meegegeven om het huis vooral in dienst te stellen van educatieve doeleinden. Educatieve programma's zijn ook een heel belangrijk onderdeel van het werk van de Anne Frank Stichting.
Ja, u zegt, mijn vader keek vooruit, maar hij is gevlucht uit Duitsland. Hij heeft in Nederland asiel gekregen destijds. Dus ik kan me voorstellen dat hij oorlog toch een grote rol speelde in uw jeugd.
Ja, jazeker. En Otto Frank was 9 jaar ouder dan mijn vader. En hij had zijn kinderen gekregen nog voordat hij veel eerder dan mijn vader uit Duitsland wegging. Hij kwam eigenlijk uit dezelfde streek in Duitsland. En het was dus eigenlijk ook voor mij als na de oorlog geboren kind van mijn ouders. Had dat iets van de boodschap? Dit had jou ook kunnen overkomen als je eerder was geboren. Als je vader eerder kinderen had gekregen. Mijn ouders hebben elkaar tijdens de bezetting, of mijn moeder hoorde bij de katholieke Amsterdamse mensen die bewust waren van het kwaad en die hulp gaven aan de vervolgden.
Ja, en uw vader was een Duitse Jood?
Ja, uit een Joodse familie.
Ja.
Net als de familie Frank uit een familie die helemaal aansluiting had gevonden bij het moderne leven in het Duitsland van de 20e eeuw. Die dus uit een Joodse familie Duitser was, zoals andere katholiek of protestants waren. En Het is ook een van de leerzame dingen van een terugkijken op de geschiedenis. Wat mijn ouders dus eigenlijk... Ze hebben het voldoende gedaan om mij het besef ervan mee te geven. Maar wat ik me ook realiseer, dat is hoe onvoorstelbaar het geweest moet zijn voor mijn vader en voor zijn familie wat er zich in Duitsland ging afspelen. Anders was hij beslist al eerder weggegaan uit Duitsland. Hij heeft in 1939 na Buchenwald nog op het nippertje asiel kunnen krijgen in Nederland. Mm. En op het nippertje overleefd tijdens de bezetting. Otto Frank was in 1933, die had dat kennelijk goed gezien, goed gevoeld wat er aan stond te komen. En Otto Frank had al in 1933 besloten om met zijn vrouw en dochters weg te gaan. En ja, hij heeft als enige overleefd wat er is gebeurd.
Heeft uw vader en Otto Frank, hebben die tot een eind contact gehouden met elkaar?
Ja.
Ze waren bevriend.
Ja. Mijn vader is eerder overleden dan Otto Frank.
Ja. En dat u zelf jurist bent geworden, heeft dat hier ook iets mee te maken?
Ik denk het wel. Otto Frank was geen jurist. En mijn vader wel, dus.
En daarom had hij advies nodig.
Ja, maar Otto Frank had wel een besef ervan. Hij zei vrij kort voor zijn overlijden dat hij de zorg voor het dagboek beschouwde als een opdracht die hij als het ware had gekregen van zijn dochter. En dat hij dat ook zag als een dienst aan de vrede en de rechten van de mens. En ik denk dat mijn studiekeuze was intuïtief, zoals van zoveel mensen. Maar ik weet vrij zeker dat dit wel een bepalende rol is gaan spelen. Dat ik me met recht en samenleving ben gaan bezighouden.
Maar goed, u bent voorzitter van de Raad van Toezicht van die Anne Frank Stichting. Morgen is dus de verjaardag van dat Anne ook. Hè? En van de dagboek. En u zei, men wist niet toen ik hier benoemd werd dat dit achtergrond was van mijn jeugd.
Nee, in ieder geval niet de meeste van mijn collega's in de Raad van Toezicht. Ik was al een aantal jaren lid van de Raad van Toezicht. We staan er echt voor een gezamenlijke taak.
Ja. En wat gaat
voor de
er
meeste
morgen gebeuren?
Geld in de Raad van Toezicht en in de directie. We hebben echt samen een opdracht om iets over te brengen. En morgen doen we dat ook weer met jonge mensen. Met leerlingen van het Amsterdams Lyceum. Die naar het Merwedeplein komen. Het huis waar de familie Frank nog woonde in 1942. Toen Anne op haar 13e verjaardag het boekje kreeg waarin ze begon aan een dagboek te schrijven. En die woning, we hebben er onlangs met ons allen gekeken. Daar komen die leerlingen van het Amsterdamse Lyceum samen met Eva Schloss, een dochter van de tweede echtgenote van Otto Frank. En dan staan ze bij stil wat het betekent om dingen op te tekenen in zo'n dagboek. En iedereen die het dagboek leest en herleest, je komt er zo steeds weer nieuwe dingen in tegen, die voelt aan wat een enorme levenskracht dit jonge, getalenteerde meisje had. En wat ze wilde overbrengen, ook met het dagboek. De hoop die ze levend hield. Het kijken naar de mensen over wie ze ook schreef, dat er zulke pogingen werden gedaan om haar heen. Ze volgde heel goed wat er buiten het achterhuis gebeurde. Ondanks het schuilhouden waren ze heel goed aan het volgen hoe het ging met met de oorlog en met de deportaties die zich om hen heen afspeelden. En Anne had de wil om schrijfster te worden, journaliste. Mm-hmm. En ze had de hoop, en dat schrijft ze ook in het dagboek, dat mensen zich niet op één manier meer laten indelen naar dat vreselijk gevaarlijke model van mensen op één manier een identiteit opleggen die dan tegenover die van andere mensen wordt gesteld. Ja. Daarin is zoveel te vinden. Zij is een van de talloze slachtoffers van de vreselijke dingen die zijn gebeurd. En er zijn vele andere geschiedenissen van verdriet en hoop. Maar wat zij schrijft dat wat jonge mensen ervaren die in zulke grote aantallen in het huis komen, is wel heel bijzonder.
Ja. U leest het nog wel eens? Of u leest het nog wel eens
herleven,
in?
Ja, er zijn altijd weer passages die nog iets anders laten oplichten.
Ja. Dank u wel voor dit gesprek. En ik wens u een mooie dag toe morgen. Met de jeugd.
Dank u wel. Ja. Dank u.
Niets is beter. beter dan met jou de kou trotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Maar we hebben geen geld in onze koude handen, dus we gaan maar naar je ouders in zoute landen. In zoute landen. En dan zitten we hier.
Zoute landen was dit van Bluff. Een belangrijke zaak morgen op Curaçao. Dan begint het hoger beroep van oud-premier Gerrit Schotten. Hij werd eerder veroordeeld tot 3 jaar cel wegens corruptie. En dat was tijdens zijn premierschap. Ik ga erover praten met correspondent Dick Draaier. Goedenavond, Dick.
Goedenavond, Mieke.
Ja, kan je nog even heel kort een beeld schetsen? Waar bestond die corruptie uit? Wat had hij ook weer gedaan?
Nou, Gerrit Schotten die zou in de aanloop naar de verkiezingen in 2010... zijn MFK-partij hebben opgericht met maffiageld. Of in ieder geval geld dat vanuit Italië door de Siciliaanse casinobaas Francesco Corallo naar Curaçao was gesluist. Ja, en dan praat je over ongeveer 200.000 euro. Ambtelijke omkoping, zegt justitie, en genoeg geld om premier te worden. En dat lukte inderdaad ook eind 2010. En om over dat geld te beschikken moest hij valse bonnetjes via het bedrijf van zijn vrouw laten maken. Zij staat dan ook terecht. En ja, dat heet valsheid in geschriften. En daarna moest dat geld natuurlijk ook nog worden witgewassen om het uit te kunnen geven. Dat is kortweg wat hem ten laste is gelegd.
Ja, maar goed, hij is dus in hoger beroep gegaan. Daar gaat het morgen over. Hij zit nog altijd in het parlement. Zijn partij, MFK, is de grootste oppositiepartij. Hij is dus nog een belangrijke politieke factor. Ja, dat vinden wij toch wel gek hier.
Ja, het is een charismatische man die vooral onder het armere deel van de bevolking heel veel aanhang heeft. Kijk, hij is weliswaar veroordeeld, maar gekozen uiteindelijk door het volk. Hè. Dus hij kon ook wel het parlement in en hij kon ook zodoende campagne voeren en een gezicht geven aan het volk, wat uiteindelijk in zijn charisma geloofd heeft dat hij toch een goede keuze zou zijn. Bovendien heeft hij altijd gezegd, ik ben in hoger beroep gegaan, dus ik ben onschuldig totdat het tegendeel gebleken is. Dat is natuurlijk een theoretische constructie, maar die ging er bij heel veel kiezers blijkbaar wel in.
Jij zegt hij is zo charismatisch. Waar bestaat dat charisma dan uit? Ik zie het niet.
Ik persoonlijk heb dat natuurlijk ook niet. Maar het is wel een hele goede prater. En hij staat het woord ook niet graag af. En doet dat met heel veel passie. En met die passie heeft hij mensen als aan zijn lippen hangen, zal het maar zeggen. En je moet daar natuurlijk wel gevoelig voor zijn. Als je het hele dossier leest wat morgen ter zitting komt, dan kan je het je inderdaad nauwelijks voorstellen. Maar ik kan je verzekeren, niet iedereen leest inderdaad ook dat hele dossier.
Nee, maar hoe denkt hij met dit hoger beroep onder zijn straf uit te komen?
Ik denk dat hij, laten we zo zeggen, in de eerste aanleg waarop hij veroordeeld werd, heeft hij geen enkele van de telastenlegging van de feiten die hem ten laste zijn gelegd ontkend of ontkrachtigd, zal ik maar zeggen. Hij heeft het puur gegooid op dat justitie en politie het onderzoek onrechtmatig zijn begonnen. Er zou geen redelijk vermoeden van schuld zijn geweest. Het zou toeval zijn met een aantal documenten die wellicht door de politieke oppositie aan justitie waren gestuurd. Met andere woorden, een politiek gemotiveerd onderzoek. En daar gaat ook zijn nieuwe strafpleiter Geert-Jan Knoops, alle wel bekend in Nederland. Die zal voor een aanzienlijk uurbedrag de belangen behartigen en zich inderdaad daarop voor laten staan. Met andere woorden, morgen krijgen we opnieuw een zaak waarin uiteindelijk aangestuurd wordt op wat ze dan in juridische termen zo mooi het niet ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie noemen. Als dat lukt, dan is er natuurlijk van een verdere vervolg van de rechtszaak helemaal geen sprake. Alleen hangt dan de zweem van die corruptie, die ambtelijke omkoping, nog wel over hem heen. Dus ik weet niet of hij zelf als persoon daarbij gebaat is, behalve dat hij dan niet de gevangenis in moet.
Volgens de kersverse nieuwe premier, Eugène Ruggenaat, trekt hij nog aan allerlei touwtjes. Breidt hij zijn macht uit op illegale manier? Wat bedoelt hij daarmee, die Ruggenaat?
Ja, Ruggenaat doelt dan eigenlijk op de periode nu vlak voordat Ruggenaat zelf premier werd. Hè, dat is echt 2 weken geleden. En daarvoor is er een nieuwe meerderheid in het parlement geweest dat onder leiding van Schotten uiteindelijk een nieuw kabinet heeft neergezet. Een interim kabinet weliswaar. En omdat Schotten veroordeeld is, mag hij geen minister meer worden. Laat staan premier. Dus heeft hij op de achtergrond een rol gespeeld. Maar wel een hele grote rol. Zodat iedereen weet van er zit dan een ander kabinet. Maar de touwtjes worden wel degelijk vastgehouden door Gerrit Schotten. Nu is zijn rol, lijkt in ieder geval, even uitgespeeld. Zeker omdat morgen die zaak in die behandeling is, dus de komende 4 weken. En pas daarna, als de rechter uitspraak heeft gedaan, zullen we zien of hij opnieuw aan het politieke firmament iets kan doen, of dat zijn rol definitief lijkt te zijn uitgespeeld.
Wat
in ieder geval
jij
op de voorgrond.
Ja, zie je hem nog wel terugkomen?
Ik heb het dossier zo goed en zo kwaad als ik het kan en het vonnis goed doorgenomen. En het bewijs van de feiten die hem te lasten zijn gelegd, die zijn wel erg hard en ook erg stabiel. Dus ik denk dat daarin inderdaad, zoals Knoops dat ook eerder heeft aangegeven, weinig eer valt te behalen. Maar ja, als inderdaad blijkt, als Knoops kan hardmaken dat het de start van het onderzoek politiek gemotiveerd was en dat het OM zich daarvoor een karretje heeft laten spannen, dan heb je goed kans dat de rechter inderdaad zegt, daar wil ik niet in meegaan. Ik denk het niet, maar Knoops is een goede strafpleiter, dus wie weet.
Ja, Ruggenaat, die nieuwe premier, die ziet het bestrijden van corruptie als een van zijn belangrijkste doelen. Hij zit hier nog maar kort. Heeft hij al iets gedaan op dit vlak?
Nou, hij is wel een politiek dier van het eerste uur. Hè. Al een jaar of 10 geleden was hij gedeputeerde in de Eilandsraad, toen Curaçao nog onder de Nederlandse Antillen viel. En hij heeft wat dat betreft toch wel een hele goede staat van dienst. Ik kan in ieder geval geen enkel dossier vinden waar zijn naam op een negatieve manier wordt gevormd. En ik ken hem ook persoonlijk als een man die met hart voor de zaken de regering instapt en niet voor zijn eigen belang gaat. Dus macht corrumpeert, zeggen ze wel eens, hier op Curaçao al helemaal. Dus ik steek mijn hand nooit in het vuur. Maar zoals ik hem ken, denk ik dat de start om eindelijk iets aan corruptie te doen, en dat heeft hij ook al laten zien, dat nu wel begint op Curaçao. Of hij dat volhoudt, die strijd, en of dat die strijd ook inderdaad resultaat gaat geven, dat is in een glazen bol kijken.
Ja, een glazen bol. Dankjewel, Dick Draaier. Houdt voor ons in de gaten, hè? Dat hoger beroep. Dankjewel, hè. Dag.
Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah? Why don't you vacate gate while I check it out? It is too hip for me, you dig? Hey, mama. You've got a fine brown frame, and I wonder what could be your name. You look good to me, 'cause all I can see is your fine brown frame. Tell me, how long have you been around? Baby, when did you hit this big town? I wanna scream, 'cause I've never seen such a fine brown frame. Now all that I have is a broken down chair, but I would gladly make you queen on my throne. Don't be a square, why don't you come over here? 'Cause together we can really get it on. Now you've got a fine brown frame. Oh baby, won't you tell me your name? You are solid with me, 'cause all I can see is your fine brown frame. Good to me, 'cause all I can see is your fine brown frame. Tell me, how long have you been around, baby? When did you hit this big town? Now I wanna scream, ow, 'cause I never seen such a fine brown frame. Now all that I have is a broken down chair, but I would gladly make you king on my throne. Don't be a square. You come over here, together we could really get it on and on and on. And you got a fine brown frame, and I wonder would you tell me your name. You're solid with me, 'cause all I can see is that fine brown frame.
Now listen, Dinah, Dolly, Madonna and Mabel, they are all fine as Mick and Sable, yeah. You may not be classed with the elite, baby.
I try.
And you may not be hip to that jive like they talk in the street. Whoa, 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 baby, yo. You look like Venus done up in bronze.
And I know I'm a clown whenever you're around, because I'm crazy about.
I'm crazy about.
Mad about.
I'm mad about.
I'm nuts about.
Nuts about. What about your fine brown frame?
Ja. En dat was de stem van Lou Rawls, Fine Brown Frame. 4 uur lang gesprekken met Vladimir Poetin, de Russische president. 4 uur lang, vanaf morgen, te zien op de Amerikaanse televisie. En eind van deze week ook in Nederland, de Poetin-interviews. Gemaakt door de bekende en niet geheel onomstreden Oliver Stone. We gaan luisteren naar een stukje van de trailer.
The Western people don't know much about you. You reformed the army, the privatization was stopped, 5 assassination attempts, the real son of Russia. In a hot war, is the U.S. dominant?
Я думаю, что никто бы не пережил.
Okay, so no rules. Why did you hack the election? Did you make a mistake in Crimea? You didn't answer my question.
Well, finally you're admitting it.
You look like a fox who just got out of the hen house.
Ja, dat was het lachje van Vladimir Poetin. En de vragen van Oliver Stone. Ik hoorde hem zeggen, why did you hack the elections? Of het inlijven van de Krim een fout was. Hier in de studio, filmmaker Eddie ter Stal. Dag Eddie.
Hallo.
En bewonderaar van Oliver Stone, hè?
Ja, dat is natuurlijk wel de ultieme circusmeester, hè?
Ja?
Ja.
Je hebt al een paar stukjes gezien van die tapes.
Ja,
en?
Ja. Ja, fascinerend. Het is, aan de ene kant kan je zeggen, als je dan die recensies leest, van hij het toen kritischer moeten benaderen. Nou, dat probeert hij af en toe ook wel, maar dat is natuurlijk moeilijk. Het is wel de leider van Rusland. En dat is het dilemma. Hè. Je weet dat je natuurlijk niet alles kan vragen en dat hij niet, hè, niet helemaal open kaart zal spelen.
Nou ja, zo'n vraag. Maar ja, de toegang die hij heeft. Elections, dat vind ik toch al een hele.
Huh? Ja, maar dat was ook wel, de evidente, zeg maar.
Ja.
Maar ja, goed, je ziet ook dat. Kijk, bijvoorbeeld, ik weet dat Jos de Putter, die heeft ooit een keer een documentaire gemaakt over de hoofd van de Tsjetsjeense maffia. En Nogayev. En daar wist hij ook van tevoren dat hij lang niet alles zelf in de hand had. Dat hij geregisseerd zou worden. En dat hij, maar dat je wel een soort unprecedented toegang zou hebben tot iets waar je normaal niet komt. En dat, nou ja, de keuze was dan wel of niet. En hij heeft toen voor ja gekozen. En dat is hier natuurlijk ook het geval. Je weet dat je niet alles te horen krijgt. Maar wat je te horen krijgt is al interessant genoeg.
Ja. Ook aan de lijn vanuit New York, Michiel Vos, journalist en zelf ook documentairemaker. Goedenavond, Michiel.
Ja, goedenavond.
De documentaire komt op een bijzonder pikant moment. Want de grote kwestie van nu in Amerika is of Rusland die Amerikaanse verkiezingen nou heeft beïnvloed of niet. Is er in Amerika opwinding over deze documentaire?
Opwinding wil ik niet zeggen, maar er wordt wel naar uitgekeken. Inderdaad, Poetin is elke dag in het nieuws via Donald Trump. Via de verkiezingen van 2016 en via de hoorzittingen van James Comey. Noem maar op, de hele dag gaat het hier over Poetin. En dus heeft Oliver Stone, zoals wel vaker, de timing helemaal goed. Hij vraagt ook, geloof ik, aan Poetin. Nee, dat wil niet zeggen, hij heeft het niet direct gevraagd aan Poetin, maar hij heeft wel gezegd, Oliver Stone zelf, luister, er zijn veel mensen, behalve Poetin, die veel meer invloed hebben. Bijvoorbeeld de Joodse lobby. Nou, goed, je weet, Oliver Stone is niet helemaal onbespreekbaar in dit onderwerp. De Joodse lobby heeft veel meer invloed op de Amerikaanse verkiezingen dan die bijna arme Poetin, zo lijkt Oliver Stone het neer te zetten. Arme Poetin is een menselijk iemand, een man met een human touch. Een weliswaar machtig iemand, maar ook weer niet zo machtig zoals wij hem in Amerika neerzetten. Als een soort boze baas die erop uit is om Amerika, zeg maar, van de kaart te vegen.
Eddie, wat jij ervan gezien hebt, dat is nog niet alles, maar toch wel genoeg om een indruk te krijgen. Een typische Oliver Stone film.
Ja, dat wel. Hij weet altijd de cruciale figuren en momenten uit de geschiedenis. Dat is zijn focuspunt. En nu ook weer veel draait om Poetin op dit moment in de buitenlandse politiek. Wat ook vreemd is. Want ze hebben maar de economie van Italië zo'n beetje. Dus in die zin is wel, Michiel, dat klopt wel een beetje. Maar het is, of mensen, dat element van wat Stone zegt, dat klopt wel een beetje. Maar ja, het is natuurlijk een hele sluwe man. Het is een charmeur op een andere manier dan de andere potentaten die ooit gevolgd heeft. Castro.
Ja.
Die het meer op een Latino manier doet. En Poetin meer bedachtzaam en zo. Nou ja, als je in zo'n totalitair systeem naar boven komt drijven via de KGB, dan moet je toch heel veel kwaliteiten hebben. En dat je vooral altijd weten wat je zegt. En dat komt heel erg duidelijk bij hem naar voren.
Ja, Oliver Stone is iemand die dus meer documentaires heeft gemaakt, maar ook natuurlijk veel speelfilms. Mm-hmm. De film JFK over de moord op Kennedy, Platoon. Recenter nog een film over Wall Street en over Edward Snowden. Wat wil hij met dit soort films?
Ja, je zou bijna zeggen de politiek populariseren. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar de JFK, dat is natuurlijk een samenraapsel van dingen die waarschijnlijk zo gebeurd zijn, of die zeker zo gebeurd zijn, waarschijnlijk zo gebeurd zijn, en de dingen die hij dan aan elkaar lijmt met dingen die helemaal niet echt empirisch aan te tonen zijn. Mm-hmm. Of zo. Weet je, het is ook, wat ik zeg, het is ook een beetje de circus, de stalmeester.
Ja, maar wat bewonder jij zo aan hem?
Nou ja, dat hij de aandacht weet te pakken. Nu ook weer wat je zegt, de timing om dit nu te doen. Het valt natuurlijk ook wel een beetje toevallig goed. Maar gewoon, dat wil je toch zien. Poetin lang aan het woord. En dan misschien niet kritisch genoeg, of misschien dat hij zijn eigen samenzweringstheorie erop gooit. Maar die eventjes opzij zet ons. We gaan wel naar Poetin luisteren.
Ja, maar rechtstreeks kan hij niet met hem praten. Het gaat allemaal via een tolk. Dat is zo'n jongen die er zo tussen zit en die zo heel en passant allemaal dat vertelt. Dat gaat heel vlot.
Ja, dat is een verantwoordelijke taak. Hè?
Ja. Hey Michiel, hoe kijken ze in Amerika tegen Oliver Stone aan?
Nou ja, hij is natuurlijk, ja, voor links is hij nog steeds een held, inderdaad. Zoals Eddie zegt, hij heeft inderdaad onderwerpen naar voren gebracht. Deels op de historische gronden en deels wat hij daarbij zo'n beetje bijhaalt. JFK is een goed voorbeeld. Hij praat natuurlijk ook mensen waar de gewone Amerikaan niet zo snel in mee in aanraking komt. Ook niet in de pers. Castro, Hugo Chavez en natuurlijk inderdaad ook Poetin. Die wordt altijd heel indimensionaal neergezet. En Stone zegt dan ook, en dat ben ik ook wel met Eddie eens, ja, ik ben hier als een soort dramatist. Ik wil mijn acteurs, in dit geval Poetin, meer laten zeggen, beter laten worden. Ik ben hier niet als journalist. Ik ben hier niet voor de keiharde 1-2 vragen, antwoord en dan op zoek naar de waarheid. Hij is ook, weet je wel, hij rijdt dan bijvoorbeeld in de auto met Poetin. Dan is hij heel erg onder de indruk. Hij gaat naar de sportschool met Poetin. Althans, Poetin die trekt aan een aantal barbells, geloof ik. En dan, weet je wel, you're very disciplined, sir. Ja, zegt Poetin dan, ik ben heel gedisciplineerd. Ja, het zijn dat keiharde vragen? Nee. Maar ja, het biedt ook alweer een soort menselijk beeld achter die boeman Poetin. En voor Amerikanen is dat, ja, kijk, op rechts wordt hij natuurlijk een beetje belachelijk gemaakt over Stone. Maar voor veel Amerikanen is het ook alweer een mooi beeld van een man achter een soort personage.
Ja, is Tony...
Kijk, het is natuurlijk bepaald geen onderzoeksjournalistiek of inderdaad harde journalistiek, maar ik vind het ook een element, een deel van het journalistieke veld is ook, denk ik, iemand aan het woord laten en dan kijken wat voor valkuil iemand zelf inloopt, kijken wat voor indruk iemand... De laatste tijd is er heel erg veel om te doen, bijvoorbeeld in kranten, dat ja, men laat een links of een rechts iemand helemaal een hele pagina aan het woord. Nou, dat is best interessant soms. Weet je, laat iemand maar een tijd aan het woord. En dat hoeft niet. Dat is ook gewoon een manier van journalistiek bedrijven.
Ja, maar Michiel, ze zien er dus Oliver Stone als een linkse man.
Ja, we zien hem. De gemiddelde Amerikaan ziet hem als een linkse man, een linkse jongen. Die weliswaar inderdaad altijd op het juiste moment met iemand uit de hoge hoed komt. Die nog steeds meespeelt. En niet meer zozeer op zoek is misschien naar de grote blockbusterfilms. Al heeft hij natuurlijk ook gewoon. Ja, hij is altijd op de juiste plek. Wall Street, JFK. Ja. Heeft natuurlijk Snowden gemaakt. Via die film Snowden kwam hij ook in contact. Via een producer van hem met mensen rondom Poetin. En toen is hij gaan filmen. Dat is al een tijdje geleden. Heeft ook een. Ja, een paar jaar lang is hij
streeks. Dat was wel interessant wat Poetin zei
dus
over Snowden.
Ja?
Daar heeft hij ook over gevraagd. Hè? Interessant wat Poetin daar antwoordde. Zei van, ja, dat hij in principe de dingen nastreefde die in principe goed waren voor het Amerikaanse volk. Maar hij als oud-KGB'er, een beetje na doorvragen van Stone, dat hij wel te ver ging.
Ja, als hij niet tevreden was, dan had hij maar ontslag moeten nemen, zei hij.
Ja,
want Michiel, er zijn al flinke stukken toch. Die staan op YouTube. Hè? Ik heb ze vanavond ook kunnen bekijken. Je hebt ook al het een en ander gezien, toch?
Ja, ik heb ook al het een en ander gezien. Inderdaad, een stuk over Snowden. Natuurlijk de stukken in de auto. Natuurlijk hoe die, zeg maar, ja, een beetje soort rondhangen met Poetin is het soms. En dat in het snelle nieuws, in het snelle Amerikaanse nieuws, waar het altijd gaat om de quote. Is het eigenlijk wel goed om een keer een man als Poetin te zien die de hele dag hier in het nieuws is, zonder dat we eigenlijk weten wie dat is?
Ja.
En je ziet de man achter. Je ziet de mens. De paardenliefhebber. De man met inderdaad natuurlijk rijkwijde, macht. Uit een land wat we natuurlijk niet kennen, waar we de taal niet van spreken, et cetera. En waar we weer van ouderwet denken hier in Amerika. Oh, het is de vijand. Ja, dan laat het maar aan Oliver Stone om daar dan een soort rond portret van te maken. Ja, met een linkse inslag wellicht. Maar toch, het is ook alweer mooi inderdaad om een pagina lang een links iemand of een rechts iemand te horen. Dat ben ik al met Eddie Heet.
Ja, Eddie, het is een beetje ouderwets, hè? 4 avonden de televisie aanzetten voor 1 programma. Ga je dat doen?
Nou, ik moet even kijken of je dat kan bij uitzending gemist. Maar het is National Geographic, hè?
Ja,
kan
National
dat?
Geographic gaat het uitzenden.
Dat is dan lastig, denk ik. Nou, want ja, ik weet niet of die uitzending gemist.
Dat weet ik ook niet. Michiel, ga jij er wel voor zitten?
Ik ga er gewoon vanavond voor zitten. Ja, bij ons is het Showtime. Dus dat is net wat commerciëler, maar toch.
En dat zo, heet dat? Zo heet dat programma?
Ja, Showtime. Dat is zeg maar na HBO heb je dan Showtime. Dat is een soort tweede rangs, maar wel degelijk meespelend net. En daar gaat dit 4 avonden lang. Ja, dat is voor Amerikaan natuurlijk achterlijk lang. Hij was ook al te zien bij Megyn Kelly. Hè, die dus net is overgestapt van Fox News naar NBC. Dat is die blonde mevrouw die het ook aan de stok had met Donald Trump. Daar was hij ook al te zien. En daarvan zei Oliver Stone, ja, Megyn Kelly, leuk hoor. Maar die wist de feiten niet. Die kende Poetin niet genoeg. Dus die kon hem niet genoeg van weerwoord dienen. Die wist ook te weinig van Rusland. Nou okay. Goed, Oliver Stone weet daar kennelijk veel meer van.
Oké, dankjewel Michiel Vos. En ook Eddie Terstal bedankt. Morgen begint die documentaire reeks dus op de Amerikaanse televisie. En vanaf vrijdag ook te zien in Nederland op National Geographic. De Poetin Interviews. Ja. Hey, dankjewel Eddie. Powder blue. Powder Blue, Cactus Blossoms.
Het is 11:55.
We gaan heel even terug naar gisteravond. Die speciale uitzending van Het Oog, waarin de winnaar van de Brusselprijs voor het beste journalistieke boek werd bekendgemaakt. Dat ging zo.
Frits van Ekster, juryvoorzitter.
Ja, uiteindelijk hebben we gekozen voor het boek wat toch een journalistieke zoektocht is geweest. Het engagement vanuit het nabije verleden met een vraag die ook nu nog heel actueel is. Dus de MJ Brusselprijs 2017 gaat naar Frank Westerman. Een woord aan woord.
Ja, aan de telefoon heb ik Frank Westerman. Goedenavond, Frank.
Dag, hallo. Goedenavond.
Ja. En jawel, vandaag was het weer raak, want je hebt ook de Bob den Uyl-prijs gewonnen. Gefeliciteerd.
Ja, dankjewel.
Heb je nog wel plekken op de schoorsteenmantel of waar al die beelden terechtkomen?
Ja, ik heb geen beeld gehad. Ik heb twee prachtige uitvergrote checks gehad. Dus die staan wel hier op mijn bureau, ja.
Ja.
Dus die nemen veel plaats in.
Ja, en hoe voel je je eronder?
Ja, geleerd en ook wel natuurlijk, ja, hoe vaak komt het voor dat je, ik geloof binnen 24 uur, twee keer zo'n mooie prijs in ontvangst mag nemen. Maar het is nog veel minder dan 24 uur, want jullie waren gisteravond ongelooflijk laat, 11:45.
Ja.
En vanmiddag hoorde ik, dus volgens mij binnen 14 uur twee keer een prijs.
Ja. En dan zijn er zoveel schrijvers en zoveel ook andere goede boeken. Dan pak jij alle prijzen. Heb je dan ook het idee, goh, ik had de collega toch ook wel een prijsje gegund?
Ja, die gunfactor was er wel voor een bepaald soort boeken die ik echt ook zelf heel mooi vind. Maar ik gun het mezelf net iets meer. Dat is dan eigenlijk toch wel, als je maar moet kiezen. Maar gelukkig hoef ik niet te kiezen, want het is de jury. En als er twee juries tot dezelfde conclusie komen, dan heb ik ook het idee van, dan kan het bijna geen vergissing zijn.
Nee, dat is het natuurlijk ook niet. Er hoort ook nog een aardig geldbedrag bij. Komt dat nog van pas bij een volgend project?
Ja, in zekere zin wel. Ik maak weer. Ik ga weer een nieuw boek maken en ik ga ook weer op reis. En dat doe ik normaal gesproken al mijn leven lang zonder subsidies. En dus de kost gaat voor de baat uit. En dat kan ik in dit geval dus heel goed gebruiken.
Ja, waar ben je mee bezig?
Nou, ik ben met mijn dochter. Vorige maand heb ik een reis gemaakt op Flores, Indonesië. En dat is voor een hoofdstuk in een nieuw boek, maar ik ga nog niet vertellen waar het over gaat.
Ja. Nou, je klinkt nog heel erg helder, niet helemaal in de lorem.
Nee, maar ik ben wel echt gefrustreerd en ik vind het ook heel bijzonder omdat het op de dag is. Mijn boek gaat ook over de treinkapingen en het is toevallig wel 11 juni. 2017, precies 40 jaar geleden, was de beëindiging van de treinkaping bij de Punt gewelddadig. Ja. En de schoolgijzeling in Boven-Schilde. En ja, daar begint mijn boek mee. En het is op een of andere manier een samenloop die heel bijzonder voor mij is, maar ook wel heel je kan het niet bedenken. Ja. Daarom schrijf ik geen romans.
Dankjewel, Frank Westerman. En gefeliciteerd. Geniet van je prijzen.
Dankjewel.
En daarmee zijn we aan het eind gekomen van de uitzending. Zometeen kunt u nog genieten van Prem Radakishun met Zwarte Priet Praat. En morgen dan is er weer een oog. En dan zit op deze stoel Shaila Sitalsing. Dag.
Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Ik ben Manfred, collectant van de Maag-Lever-Darm-Stichting. Ik collecteer voor mijn collega. Zij heeft het prikkelbare darmsyndroom. Net als veel andere Nederlanders is haar buik niet gezond. Wat geef jij om mijn collega en 2 miljoen anderen? Niets of iets. Geef aan de deur of op ikgeefiets.nl. Bedankt.
Vanaf 2020 is het niet meer toegestaan om zowel een wasmachine als een magnetron te bezitten. Door een tekort aan mbo-opgeleide technici loopt de plaatsing van zonnepanelen en windmolens sterk terug. En moet Nederland drastisch gaan snijden in het energieverbruik. Te beginnen met een keuze in witgoed.
Dit laten we natuurlijk niet gebeuren.
Nederland heeft mbo'ers keihard nodig. Beroepsonderwijs en bedrijfsleven hebben maar liefst 25.000 leerbanen die ingevuld moeten worden. Samen vinden we de baan die bij jou past. Ga naar 25.000leerbanen.nl.
Ik ben Lenneke de Ruiter van boekwinkel Savannah B. Soms lees je een boek waar je spontaan verliefd op wordt. Dat is Fuzzy van Hannah Barefoots. Fantastisch geschreven. Fuzzy, nu in de boekhandel.
NPO Radio 1.